Broeders en zusters, wij waren de vorige keer terecht in het einde van Openbaring hoofdstuk 17, waar we de samenvatting vinden en daarmee ook het hoogtepunt eigenlijk van al die oudtestamentische profetieën, met name uit Daniël. Die spreken over Babel, de werking van Babel, de geschiedenis van Babel en het uiteindelijke oordeel over Babel dus, want daar gaat het dan toch om. Uiteindelijk, want dat is wat hier beschreven wordt feitelijk in dit hoofdstuk, waarin zoveel terugverwezen wordt natuurlijk naar oudtestamentische profetieën. Dus terug naar het schriftgedeelte. Waar het om gaat is dat die 10 koningen daar zijn, dat die 10 statenbond ook uitgedrukt in Daniël 2 in de 10 tenen. En die blijven tot het eind aan toe, want de steen valt op de 10 tenen. Neemt niet weg dat die 10 rijken gezamenlijk hun macht overdragen aan één die daarboven komt te staan. En daar hebben we van doen met wat hier het beest genoemd wordt, maar dat is die laatste machthebber. Het is die vorst die komen zou uit Daniël 9, dat is ook een aardige term in dat verband. Of het is het eerste beest uit Openbaring 13, maar ja, die krijgt zijn macht weer van het tweede beest, dus het blijft toch gewoon het antichristelijke rijk. Komen we daar nou allemaal niet meer op terug, want we hebben het besproken. Maar de uitdrukking in vers 12 van Openbaring 17, op 1 uur met, heeft niet van doen met een tijdstip, maar met een tijdsperiode. Per slot van rekening, als je wil, zou je het ook kunnen lezen als dat hij om 1 uur 's middags macht krijgt. Of was het 1 uur 's nachts. Een tijdstip. Maar 1 uur kan ook zeggen een periode. Een uur is namelijk een periode, ook in het Nederlands, en niet noodzakelijk 1 van 60 minuten. Het is tegelijkertijd een periode. Precies zoals in Daniël 7 beschreven is, dus wat heb ik er nog over te zeggen eigenlijk. Deze hebben enerlei mening en zullen hun kracht en macht het beest overgeven. Die 10 hoornen aan het begin van vers 12 hebben in vers 13 één bedoeling, want mening is bedoeling. Ze hebben één doelstelling en wat het is staat erachter, zij zullen hun kracht en macht, wat hetzelfde is, geven aan het beest. De 10 onderwerpen zich aan die 1, maar de 10 blijven daarmee bestaan. Maar onderworpen aan die ene, aan dat beest namelijk, die hier ook als 8e genummerd wordt voor de gelegenheid. En deze, dat laatste rijk, dus deze zullen tegen het lam krijgen. Dan hou je je hart vast voor het lam, maar niet zo heel erg meer als je weet dat het lam dezelfde is als de leeuw uit de stam van Juda. Maar dat hebben we al geleerd in Openbaring hoofdstuk 5, vers 4 was het. Deze zullen tegen het lam, tegen Christus dus. En in Daniël 2 wordt hij uitgedrukt als de steen. Want Christus is die steen. Hoeveel teksten wilde u hebben? Hij is die steen zonder handen afgehouden die de hele aarde zou vullen. Gaat gepaard met een volk dat aan hem deel heeft en aan het hoofd waarvan hij staat. Maar dat doet er verder niet toe. Deze zullen tegen het lam krijgen en het lam zal hen overwinnen. Dat verwachten we wel, want het lam was, zelfs stond op de troon in Openbaring 5. En dat blijft natuurlijk zo. Deze zullen tegen het lam krijgen en het lam zal hen overwinnen. Want het lam is Heer der Heren en Koning der Koningen. Kortom, het is de Messias. En daarna staat er het lam en die met hem zijn, de geroepenen en uitverkorenen en gelovigen. Maar dat is ook een oud beginsel. Zodra ergens sprake is in de Bijbel van de Messias, van Christus namelijk, met nadruk de opgewekte, dan is dat altijd op zijn minst inclusief de gemeente. En soms inclusief helemaal zijn volk in de breedste betekenis. Dan is het zelfs inclusief Israël. Ook een bekeerd Israël dat straks op aarde zal wonen uiteraard. En daar gaat het hier ook over. Maar in elk geval die met hem zijn, dat zijn de geroepenen, de uitverkorenen, comma de gelovigen. Of en de gelovigen, net zo je wilt. Het is ook een aardige tekst om uit te concluderen dat gelovigen uitverkorenen zijn en daarmee geroepen, of welke volgorde dan ook maar. Het heeft met dit onderwerp weinig van doen, maar het wordt hier wel bevestigd. Het zijn hier 3 categorieën, het is 1 categorie. De geroepenen, De gelovigen namelijk, want gelovigen zijn op die grond geroepen, zijn op die grond uitverkoren. Wat trouwens ook min of meer hetzelfde is. Maar goed, daar gaan we maar verder niet op in. Het is in ieder geval op zijn minst de aanduiding van de gemeente. Dat kan ook niet missen, want wij weten dat als Christus geopenbaard wordt in heerlijkheid om zijn koninkrijk te vestigen, zal de gemeente, wij dus, zullen met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Met dank natuurlijk weer aan Colossense 3, waar het zo mooi en zo kort staat. Wij waren hier trouwens in dit schriftgedeelte in de verklaring van het een en ander. In de verklaring van wat Johannes zag. Dat begint eigenlijk vanaf vers 8. Het beest dat gij gezien hebt is, enzovoort. De zeven hoofden zijn, enzovoort. En daarna gaat het nog over de 10. Die verklaard worden en daarna wordt alsnog verklaard vers 15. Hij zeide tot mij, de wateren die gij gezien hebt, waar de hoer zit, dan moet ik ook altijd grijnzen, want Johannes had helemaal geen water gezien. Dat weet u toch? In vers 1 staat immers, ik zal u tonen het oordeel der grote hoer die daar zit op vele wateren. Dus die wateren zou hij moeten zien. Maar er staat, wat hij zag, namelijk in vers 3, ik zag een vrouw zittende, niet op vele wateren, maar ik zag een vrouw zittende op een scharlaken rood beest dat vol was van namen der godslastering en had 7 hoofden en 10 hoornen. En dus bleef ik volhouden, Johannes zag helemaal geen wateren. Hem was aangekondigd dat hij wateren zou zien, maar hij zag het niet. In plaats daarvan zag hij dit beest. En dat is mijn conclusie, dat beest en die wateren betekent precies hetzelfde. Of die vrouw nou zit op vele wateren of ze zit op dat beest, dat blijft dus gelijk en dat is ook wat verklaard wordt. Want dat beest, dat weten wij, is een beeld van de verschillende wereldrijken en dus van de mensheid in een bepaalde situatie en onder een bepaald bestuur, om zo te zeggen. En nu wordt van de wateren gezegd in vers 15, de wateren die gij gezien hebt, waar de hoer zit, zijn volken en scharen en natie en tongen. En zo is het maar net, want daar gaat het om, die wereldrijken die bestaan uit volken, scharen en natie en tongen. Waarbij volken en scharen, natie en tongen natuurlijk 4 keer hetzelfde is. Volkeren, de volkeren dragen. Daarom noemen we het ook steeds wereldrijken. Het is geen Bijbelse term, het woord zelf althans niet. Maar hij is wel degelijk legitiem. Het zijn volken, scharen, natie en tongen. Dan weer de 10 hoornen, vers 16. De 10 hoornen die gij gezien hebt op het beest, die zullen de hoer haten. Hier zijn we een fase verder. De 10 hoornen, dat zijn die 10 rijken dus. Zullen de hoer haten en zullen haar woest maken en naakt. En ze zullen haar vlees eten en zullen haar met vuur verbranden. Waarmee gezegd wil zijn dat die rijken zich weliswaar op een of andere wijze onderwerpen aan het beest, aan de antichrist van mijn part, als u dat makkelijker vindt. Aan de twee beesten kan ook nog uit Openbaring 13. Die 10 onderwerpen zich aan het beest en vormen in principe het laatste wereldrijk. Althans, in hoge mate bestaat dat rijk slechts uit die 10. En die vrouw, waarvan in vers 18 staat, die is de grote stad die het koninkrijk heeft over de koningen der aarde. Die vrouw is dus gewoon Babel. Dat wil zeggen de hoofdstad van het wereldrijk als zodanig. Daar zetelt de regering in wat voor vorm en op wat voor wijze dan ook. Maar het blijkt erop uit te lopen dat die 10 hoornen, namelijk die 10 rijken die het wereldrijk vormen, uiteindelijk in opstand komen tegen Babel en dus tegen het rijk. Dat laat zich aanzien natuurlijk. Want dat hebben u toch langzamerhand hier ook uit Openbaring begrepen. En anders wel uit al die wilde verhalen die erover in omloop zijn, die je van internet kunt plukken als u dat wilt. De meest wilde verhalen over de meest afschuwwekkende uiteenzettingen, terecht of ten onrechte, doet er niet toe. Maar die zijn in omloop om ons schrik aan te jagen, dat soort dingen meer. Maar u weet toch dat als een rijk zo in elkaar steekt, als het ons verteld wordt met allerlei onderdrukkingen en vervolgingen en verplichtingen, dan betekent het in elk geval dat de bevolking een keer in opstand komt, vroeg of laat. Dat kan nooit goed gaan, zo'n rijk is voor de ondergang bestemd. Zo gaat dat. Want dan is het in zichzelf verdeeld en dan blijft het niet bestaan. Zo gaat zoiets en de geschiedenis is vol van dat soort situaties, culturen die ten onder gaan. Hoe meer dwang erin is, hoe meer verplichting er is, hoe minder bestaansrecht het heeft. Daar wordt het hard van en dus bras en dus valt het een keer uit elkaar als het een flinke tik krijgt. Of soms maar een heel klein tikje, dus soms maar weinig voor nodig dan. Dat is wat gaat gebeuren. Dat is van één kant geredeneerd. Van de andere kant is het natuurlijk zo dat dit rijk gevormd zal worden. Ik zeg het nog één keer. Dat dit rijk gevormd gaat worden pas na de 70ste week van Daniël eigenlijk. Dat wil zeggen, vanaf de wederkomst van Christus wordt niet alleen zijn Christusrijk gebouwd op aarde, maar ook dat van de antichrist, om binnen de terminologie te blijven. Kortom, een rijk met Jeruzalem en een rijk met Babel, en die twee die staan uiteraard tegenover elkaar. Waar het om gaat is dat in die tijd in elk geval de 144.000 uit Openbaring 7 het evangelie prediken onder alle volkeren en over heel de wereld. En dat heeft dus inderdaad tot gevolg dat mensen de andere kant kiezen, dat mensen tot geloof komen. Aan de ene kant worden mensen onderdrukt, daarnaast komen mensen om. In de grote verdrukking, laten we zeggen, wat eruit ziet als natuurrampen, maar in ieder geval het dunt de wereldbevolking aardig uit. Wat er over is, wordt onderdrukt, in elk geval, een deel daarvan op zijn minst, door Babel. En een ander deel komt uiteraard tot geloof door de prediking. En die kant gaat het dus op. Zodat uiteindelijk dat rijk niet bestaan kan. Ze zullen zich keren tegen Babel en daarmee tegen het bestuur, het beleid. Mede, omdat er natuurlijk ook mensen tot geloof komen. Hoe dat precies zit, weet ik niet. Er wordt ook nergens verteld. Hoe het ongeveer zit, wordt wel verteld. Maar ik weet niet hoeveel tijd ik daar nog voor heb. Dus ik ga maar gauw door. Eerst. Het loopt er in ieder geval op uit dat er staat: de 10 horen die gij gezien hebt op het beest, die zullen de hoer haten, zullen haar woest maken en naakt. En zullen haar vlees eten en zullen haar met vuur verbranden. Het wordt een soort rodeo waarbij de stier wint. In elk geval, het beest dat bereed keert zich tegen zijn bereidster. Daar komt het op neer. Maar daarna gaat het weer gewoon over in klare taal. Namelijk, zullen haar met vuur verbranden. Dat kan je overdrachtelijk nemen als je dat wil. En dan betekent het dat die vrouw, die immers uitdrukking is van Babel, de stad, volgens vers 18, dat betekent het gewoon dat de stad verbrandt. En dat is ook zo, omdat het op vele andere plaatsen in de Bijbel staat, maar die hoop ik u later te laten zien. En als je het overdrachtelijk neemt, betekent het, het wordt verwoest en het verrijst niet meer. Daar gaat het om. Als iets verbrandt, wil zeggen, het verdwijnt helemaal definitief en volkomen. Je hebt er ook een voorbeeld van, de Bijbel geeft het ook steeds opnieuw, het voorbeeld van Sodom. Dat verdwijnt en wel definitief, door vuur. In elk geval, Babel zal verwoest worden, maar dat wordt uitgebreid besproken in het volgende hoofdstuk, dus ik ga gewoon verder. Want God heeft in hun harten gegeven dat zij zijn mening doen en dat zij enerlei mening doen, dat ze het eens worden en dat ze hun koninkrijk het beest geven totdat. Ik zal de nadruk leggen op totdat, want de wil van God is bepaald niet dat die 10 rijken, die 10 landen zich onderwerpen aan de antichrist of het beest of dan die vorst die komen zal. De wil van God is dat ze zich onderwerpen aan Christus. En wat hier dus staat is niet dat ze de wil van God doen, namelijk dat zij een koninkrijk aan het beest geven. Dat hadden ze al gedaan, was al eerder besproken in vers 12 in elk geval. Maar de wil van God is dat daar een eind aan komt. En die wil van God is dus gelegen in het totdat. Dat zij enerlei mening doen en dat zij hun koninkrijk het beest geven totdat de woorden Gods voleindigd zullen zijn. Want tegen die tijd onttrekken ze hun koninkrijk weer, om zo te zeggen. Onderwerpen zij zich niet langer aan het beest. U weet toch wat de Heer Jezus zei over het koninkrijk van de duivel? Een koninkrijk in zichzelf verdeeld kan niet bestaan. En dat rijk van de duivel is in zichzelf verdeeld. Komt vroeg of laat ook tot uitdrukking. Want ja, de duivel is de leugenaar, maar hij beperkt zich niet tot één leugen. Dat is altijd zo, een leugen komt nooit alleen. Dat is een ongeluk trouwens, maar he, is toch zo, een leugen komt nooit alleen. Worden er altijd steeds meer. En die leugens zijn weer strijdig met elkaar. Dus per definitie is het rijk in zichzelf verdeeld. Als je alleen maar even nadoet hoeveel godsdiensten de duivel zelf ontwikkeld en gepredikt heeft in de loop der tijd, die allemaal nog bestaan, dan begrijpt u toch de verdeeldheid die er is. Ik bedoel het als voorbeeld alleen maar nu. Dat kan niet blijven bestaan. Waarom is de wereld vol met strijd? Met verdeeldheid. De duivel zou wel anders willen, maar zolang je moet regeren via de leugen, heeft hij dit. Kan niet anders. Ja, dat is het kenmerkende dus ook van zijn heerschap, bij de strijd die het brengt. Maar neemt u van mij aan, nou en anders nog van de Bijbel, dat dat niet zijn bedoeling is. De bedoeling is eenheid te brengen en vrede in de wereld. Sommigen zien de duivel niet zo, maar dat is wel zo. Dat is wat hij zou doen, alleen dat kan hij niet. Dat gaat niet langs de weg van de leugen. Nou, denk er maar een poosje over na. Terug naar deze woorden. God heeft in hun harten gegeven dat zij zijn mening doen, zijn bedoeling doen, zijn doelstelling volgen. En dat ze dat gezamenlijk doen, dat is eenerlei mening, ze hebben maar één doelstelling. Namelijk dat zij hun koninkrijk weliswaar aan het beest geven, maar totdat de woorden Gods voneindigd zullen zijn. En dus totdat de profetieën vervuld zullen worden of zijn. En waar de profetieën, de woorden Gods in het algemeen aankondigen, de openbaring van een koninkrijk Gods, een koninkrijk der hemelen, kortom een messiaans rijk, dan wel een rijk van David hier op aarde, wil zeggen dat als de Heer zegt, het is één keer zover, dan zullen deze 10, om zo te zeggen, die 10 hoornen, die zullen hun koninkrijk aan het beest onttrekken en dus in opstand komen enzovoorts. Hoe precies, weet ik ook niet. Maar dat het gebeuren zal, dat het koninkrijk langzamerhand dan toch uit elkaar valt en verdeeld wordt. In al die tijden van al die grote rampen die er over de wereld zouden komen. En dan nog de prediking van het evangelie, die lijnrecht ingaat tegen de leringen van de antichrist enzovoort. Dat lijkt me toch reden genoeg om zo'n rijk of zo'n cultuur of zo'n administration, heet dat in het Engels, om het uit elkaar te laten vallen. Dat begrijp je toch? Nou, dat is wat gaat gebeuren. Het kan in zichzelf niet bestaan. En dan vers 18, maar die hebben we al vele keren genoemd, omdat het hoogtepunt is eigenlijk van de uiteenzettingen, van de verklaring ook. De vrouw die gij gezien hebt, is de grote stad. Dat is de vaste term min of meer in het profetisch woord, de grote stad. De grote stad die het koninkrijk heeft over de koningen der aarde. Let op de tegenwoordige tijd. En genadig genoeg, letterlijk was dat niet waar in de dagen van Johannes. Want het Romeinse Rijk was het enige rijk waarvan Babel niet letterlijk de hoofdstad was. Maar niettemin, Babel werkte daar wel. En het was nog steeds het Rijk der Duisternis. Dat is over de hele wereld namelijk zo. In dat wereldrijk, het Romeinse Rijk, maakte wel degelijk onderdeel uit van de symboliek van dat beeld uit Daniël 2, weet u wel. Want de ijzeren schenkelen staat er dan en de voeten van ijzer vermengd met modderig leem. Dat ijzer, dat is natuurlijk een beeld van het Romeinse Rijk. En het maakt wel degelijk deel uit van het beeld dat de naam draagt, Babel. Dus ook in die dagen was Babel aan het bewind. Bovendien heb ik het nagevraagd aan Petrus. U weet toch wat Petrus zei? Hij deed de groeten vanuit Babylon. In het eind van 1 Petrus, geloof ik. Doet hij de groeten vanuit Babylon. De Rooms-Katholieken zeggen, daarmee is Rome bedoeld, want Petrus was hier in Rome. En ik denk dat ze gelijk hebben. Het enige alternatief zou zijn dat hij was in Babel, in het tegenwoordige Irak, dat wil zeggen in Mesopotamië. Die kans is niet groot, want het bestond niet, het was alleen maar een puinhoop. Dat wil zeggen, er was helemaal niks, was met de grond gelijk. Er was helemaal niks meer te vinden. Het lijkt niet waarschijnlijk dat hij daar was, laat staan dat hij daar een gemeente om zich heen verzameld had. En nog een alternatief is dat het zou slaan op een buitenwijk van Alexandrië, waar de Joden woonden in de dagen van het Nieuwe Testament. Men zegt dat die Joodse wijk daar Babylon genoemd werd, wat me niet voor de hand lijkt te liggen, dus ik weet niet hoe ze eraan komen. Onwaarschijnlijk, dus de kans is groot dat Petrus toch gewoon Rome Babel noemde. Niet omdat het letterlijk Babel is natuurlijk, maar omdat het overdrachtelijk wel degelijk zo is. En of hij daar paus was? Nee, dat kan niet, want de paus hebben ze pas uitgevonden even later. Wat we nou verder lezen, is toelichting op de val van Babel. Want er was gezegd natuurlijk, ik zal u tonen, vers 1, 17 vers 1. Ik zal u tonen het oordeel der grote hoer. En ik weet niet of u het gemerkt hebt, maar het ging tot nog toe eigenlijk alleen maar over wat eraan vooraf ging. Terugkijken, u weet wel, 7 hoofden, 10 hoornen, het is de geschiedenis tot aan de dagen van de wederkomst van Christus, dan wel de dagen van de komst van de antichrist, want zo kan het natuurlijk ook. Maar het oordeel zelf is nog niet beschreven, dat komt hierna pas eigenlijk, het is net genoemd, maar het wordt pas uitgebreider beschreven in hoofdstuk 18... Waar staat er, na deze zag ik een andere engel afkomen uit de hemel, hebben de grote macht en de aarde is verlicht geworden van zijn heerlijkheid. En hij riep krachtelijk met een grote stem. En dan begint het dus, hè. Gevallen, gevallen, zei Ismael weer af, maar het doet weinig ter zake. Gevallen, gevallen, het grote Babylon. Hetgeen aansluit op hoofdstuk 14, vers 8. Er is een andere engel gevolgd, zeggende, zij is gevallen, zij is gevallen, Babylon, die grote stad, omdat ze uit de wijn des toorns haar roerij alle volken heeft gedrenkt. Dat was de eerste keer in openbaring dat Babel genoemd wordt, en er staat meteen bij gevallen, gevallen. Twee keer. En daar wordt op teruggegrepen hier in hoofdstuk 17 en 18. Namelijk, ik zal u tonen het oordeel daarover. En de beschrijving ervan vindt u dan hier in hoofdstuk 18. Die begint met, zij is gevallen, zij is gevallen, het grote Babylon. En is geworden een woonstede der demonen, duivelen staat er, in de vertaling. Een woonstede der demonen en een bewaarplaats van alle onreine geesten, maar onreine geesten zijn demonen en andersom. En een bewaarplaats van alle onrein en hatelijk gevogelte. Maar onrein en hatelijk gevogelte is nou eenmaal de uitbeelding van geestelijke machten. Dat wil zeggen geestelijke boosheden in de lucht. Alle onrein en hatelijk gevogelte. U weet wel, dat is dat gevogelte dat het zaad wegpikt enzovoorts. Hè? En dat zich te goed wil doen aan het offeren van Abraham. Zodat hij de halve nacht bezig was om die vogels weg te jagen. Weet u nog? En dat is ook dat gevogelte dat woont in de takken van die grote boom in Matthäus 13, maar natuurlijk ook in Daniel 4. En die boom heet daar Babel. Maar Babel zou vallen. En nou ziet u onder dat vers, als het goed is, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 verwijzingen naar oud-testamentische schriftplaatsen. Met betrekking tot verschillende delen van dit vers. En waarom ik dat vertel, is omdat inderdaad wat nu volgt in Openbaring 18 in hoge mate een bloemlezing is van allerlei oud-testamentische profetieën. Die hier, hetzij helemaal letterlijk, hetzij wat losjes en vrij worden geciteerd. En ik kan u zo wel zeggen dat de citaten hier uit Openbaring 18 afkomstig zijn in zeer hoge mate uit Jeremia 50 en 51. Dat zijn de belangrijkste hoofdstukken. Ze zitten aan elkaar, dus het is eigenlijk ook nog één verhaal. En het gaat ook maar over één ding, namelijk over het definitieve oordeel van Babel. Het zal duidelijk zijn dat daaruit geciteerd wordt, hier in Openbaring 18. Maar daarnaast wordt ook geciteerd in hoge mate uit, in elk geval Jesaja 13 en 21 en 48. Drie verschillende hoofdstukken in Jesaja, waar sprake is van het oordeel over Babel. Hetgeen opmerkelijk is, omdat in de dagen van Jesaja nog helemaal geen sprake was van een Babylonisch Rijk. Men was onderweg naar een Assyrisch Rijk en van een Babylonisch was nog helemaal geen sprake. Maar niettemin wordt het al aangekondigd. Jesaja 13, 21 en 48 dus. En in belangrijke mate Jeremia 50 en 51. Wij hebben het daar nog over. Maar wat ik nou wilde doen, ja, wat ik eigenlijk wilde doen, zal ik u zeggen, wat ik eigenlijk wilde doen is met u gewoon Jeremia 50 en 51 doorlezen met u. Dat is niet te doen, dat weet ik, want ik heb het ergens anders geprobeerd. Dat krijg ik niet voor elkaar, dat duurt veel te lang. Dus dat gaat niet. Maar ik vertrouw erop dat u dat voor uzelf wel doet. Wat ik wel wil doen, omdat er gewoon weinig anders op zit, is in hoog tempo enige schriftplaatsen noemen. Hoog tempo, hè? Enige schriftplaatsen noemen. Uit in ieder geval Jeremia 50 en 51. Onder het woorden zijn die wij later in Openbaring 18 tegenkomen. Ik kan u maar één ding aanraden, die hoofdstukken lezen. Openbaring 18 en dan Jeremia 50, 51, dan weer Openbaring 18 en dan weer Jeremia 50 en 51 en daarna misschien ook Jesaja 21, 13 en 48. Dat is best te doen, want ja, die dingen worden nou eenmaal niet systematisch verteld en mijn probleem is altijd, ik geacht word het wel systematisch te vertellen en dat gaat nou eenmaal niet. Ga maar even naar Jeremia 50. Het woord dat de Heere gesproken heeft tegen Babel, tegen het land der Galdeeën, door de dienst van de profeet Jeremia. Verkondigt onder de heidenen, doet horen, werpt een banier op, laat horen, verbergt niet, zegt Babel is ingenomen. En Bel is beschaamd, want Bel is een van de goden van de Babyloniërs. Merodach ook. Verpletterd, haar afgoden zijn beschaamd, haar drekgoden zijn verpletterd, want Babel is de moeder der hoererijen en de gruwelen der aarde. En als Babel geoordeeld wordt, dan worden daarmee al die afgoden dus ook geoordeeld. Het oordeel over de duivel, eigenlijk. Want een volk komt op tegen haar van het noorden, waar ik nou toch maar wat klemtoon op wil leggen, omdat het zeker niet algemeen bekend is, en ook wat lastig is, is de kwestie van door wie wordt Babel geoordeeld? Aan wie wordt het oordeel over Babel toegeschreven? Daar waren we enigszins mee bezig, want we lazen al, de 10 hoornen zullen de vrouw haten en zullen haar woest maken. Dus die 10 rijken zelf keren zich tegen de eigen hoofdstad. Babel zal vallen. Vers 3, want een volk komt tegen haar op van het noorden. En eigenlijk zou je dit soort dingen gewoon moeten noteren. Dat doe ik altijd. Door wie? Een volk dat uit het noorden komt. Zal Babel dus verwoesten. Nou moet ik erbij zeggen dat als er een volk optrekt tegen Babel, zijn er maar 2 mogelijkheden. Ze komen of uit het zuiden of uit het noorden. Dat heeft te maken met het landschap daar, zal ik maar zeggen. Men komt of langs de Eufraat en Tigris vanuit het noorden, of men komt langs Eufraat en Tigris vanaf het zuiden. Want links en rechts, dat wil zeggen oost en west, is een grote zandbak. Daar kan je met een leger beter niet doorlopen. Een volk komt op tegen haar van het noorden. Dat zal haar land zetten in verwoesting, dat er geen inwoner in zal zijn, enzovoort. Dus een volk uit het noorden zal Babel verwoesten. En dan vanaf vers 4... lezen wij, in dezelfde dagen en terzelfde tijd, spreekt de Heer, zullen de kinderen van Israël komen en de kinderen van Juda. En Jeremia trad alleen op in Juda en de kinderen Israël waren al meer dan 100 jaar daarvoor weggevoerd in Assyrische ballingschap. Dus bij hem zeker zijn Israël en Juda niet hetzelfde, maar is Israël de aanduiding van de 10 stammen en Juda de aanduiding van de 2 stammen. Ze zullen tezamen komen, dat is nog nooit gebeurd, want de ballingschap heeft hen definitief uit elkaar gedreven. Maar ze zullen tezamen komen, wandelen en wenende zullen ze heen gaan en de Heer hun God zoeken. Ze zullen naar Sion vragen, vers 5. Ze zullen, vers 5, aan de Heer toegevoegd worden met een eeuwig verbond dat niet zal worden vergeten. Dat is dus gewoon het nieuwe verbond. De 10 en de 2 stammen, Jeruzalem, Sion, nieuw verbond. Hier gaat het dus gewoon om het oprichting, de openbaring van het Messiaanse Rijk op aarde. In de dagen van de wederkomst van Christus. Vers 6. Mijn volk, Ami, waren verloren schapen die geen herder hadden. En bovendien waren er 2 kudden. Hun herders hadden hen verleid. Dat is een oud thema. Uit Ezechiël 34 en 37 bijvoorbeeld. Ze waren hun plaats en oorsprong kwijtgeraakt, staat er in vers 6, vers 7. Allen die hen vonden, aten en op, leeuwenberen en luipaarden bijvoorbeeld. En wolven natuurlijk en vossen. En het was omdat zij gezondigd hadden, einde van vers 7, tegen de Heer. En dat in de woning der gerechtigheid, dat is Kanaan. Dus de woning der gerechtigheid. Dat is het huis, de woning, het land waarin men zou leven onder de wet gerechtigheid. Maar ja, die overtrad men, die kon men niet houden bovendien, dus werden zij eruit gezet. Dat is wat hier beschreven wordt. Maar tot hen, tot dat zich bekerende Israël, in de dagen van de wederkomst van Christus bovendien, wordt gezegd in vers 8, vliet weg uit het midden van Babel. Vlucht uit het midden van Babel, staat er. En gaat uit der Galdeën land, dat is hetzelfde, en wees als de bokken voor de kudde heen, dat wil zeggen wegwezen zo snel mogelijk, gaat uit van haar, en die uitdrukking gaat uit van Babel, die lezen wij in Openbaring 18 vers 4. Ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen, er gaat uit van haar mijn volk, opdat gij aan haar zonde geen gemeenschap hebt, en opdat gij van haar plagen niet ontvangt. Openbaring 18 vers 4 citeert dus gewoon hier uit Jeremia 50 vers 8. Vliet weg uit het midden van Babel. En voor de goede orde, je vindt die uitdrukking ook in Jesaja 48. Staat het er niet bij? Ja, staat erbij. Jesaja 48 vers 20. Maar het hoofdstuk noemde ik u al, ter inleiding. En bovendien deze uitdrukking vind je ook weer hier in Jeremia, namelijk in 51 vers 6 en in vers 45... Dan heb je hem dus sowieso al 5 keer in de Bijbel. Ga uit van Babel. En het is hier tamelijk letterlijk, maar het is de algemene Bijbelse boodschap, zolang wij Babel niet al te letterlijk nemen en zien als de aanduiding van het satanische wereldsysteem, het rijk der duisternis. Wij worden getrokken, immers ook wij worden getrokken uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Dan wel getrokken uit de tegenwoordige boze eeuw, dan wel wij gaan uit buiten de legerplaats. Dat is uit Babel. Vliet weg uit het midden van Babel. En de kerkhervormers die dachten dat het de Rooms-Katholieke kerk was. Min of meer terecht trouwens. Zoals gezegd. En dus gaat uit van haar. Zo is het ook, de algemene boodschap. Want zie, vers 9. Want zie, ik zal een verzameling. En een verzameling is één verzameling. Het zijn wel losse dingen. Maar ze zijn bij elkaar gebracht, ze zijn één geheel geworden. Bijvoorbeeld de gemeente is zo'n verzameling, dat weet u. God verzamelt zich een volk uit de heidenen voor zijn naam. Maar hier staat, zie ik zal een verzameling van grote volken uit het land van het noorden verwekken. Opnieuw dus het noorden. Alleen in vers 3 heette het een volk. En hier heet het een verzameling van grote volken. Nou vragen wij ons af, waar vinden wij in de Bijbel nog meer? Een verzameling van grote volken? Ik ga het niet allemaal opzoeken, maar ik ga het wel zeggen. Wat dacht u van een volle menigte van volken? Uit Genesis 48. Maar die daar in Genesis 48... stammen van Efraïm af. Gij zult worden tot de volle menigte van volkeren. En die kom je ook tegen in Romeinen 11. Daar is het Grieks, dus de terminologie is iets anders. Maar daar wordt gesproken over volheid der heidenen. En eigenlijk is dat nog een betere vertaling dan de uitdrukking volle menigte van volkeren in Genesis 48. Die had men beter kunnen vertalen met volheid der volken of volheid der heidenen. Een volle menigte van volkeren. En daarna ga ik nog verder terug in de Bijbel. Dat kan nog net. Nog verder terug vanuit Genesis 48. Dan kom je bij de beloften aan Abraham en Sarah. Dat hij zou worden vader van vele volkeren. Om eens wat te allitereren. Vader van vele volkeren. Dat is wat zijn naam ook betekent. Abraham. Vader van vele volken. En vele koningen zouden uit hem voortkomen. En waar je ze zoeken moet, broeders en zusters. Ja, het wordt hoogst problematisch als je moet blijven binnen wat u op de lagere school en de middelbare school geleerd hebt. Maar als u daar niet binnen hoeft te blijven, dan heb ik geen probleem. Want het kan alleen maar zo zijn dat die volle menigte van volkeren die beloofd is aan eerst Abraham, daarna aan Efraïm, dat we die vinden in de zogeheten 10 stammen van Israël. Want dat zou die volle menigte van volkeren zijn. Afstammend van Efraïm, die het hoofd was van de 10 stammen van Israël enzovoorts. Kortom, die 10 stammen moeten geworden zijn tot de volle menigte van volkeren. En waar zijn die ook alweer gebleven? Die zijn weggevoerd naar Asser of Babel, eigenlijk het noorden van het gebied, namelijk naar Medië. Dat ligt ten zuiden van de Caucasus en daar zijn ze in het niets opgelost, officieel. En de meeste van ons, hier in Noordwest-Europa en de daaropvolgende emigratielanden, zijn van het zogenaamde Caucasische ras. Dat weten wij zeker, want onze voorouders waren afkomstig van over de Caucasus, van bezuidende Caucasus. Merkwaardig genoeg. En meer weten wij niet. Verder terug weten wij niet. Dus wij zijn het Caucasische ras. U weet, het is politiek incorrect te zeggen dat wij blanken zijn, dat mag je niet zeggen. Dus wij zijn Caucasian. Caucasian. Zo heet dat in het Engels, hè? Caucasisch. En waar komen wij vandaan? Ja, van bezuidende Caucasus. En waar zijn de 10 stammen in het niets opgelost? Bezuidende Caucasus. En waar ligt onze geheime oorsprong? Bezuidende Caucasus. En dan nog protesteren als je zegt, dan kan het niet anders dan dat het Caucasische ras de vertegenwoordiger is van de 10 stammen van Israël. Dat moet gewoon zo zijn. Hebben die nog? Waar verdwenen de 10 stammen dus heen? Nou, ze werden afgevoerd, dat is niet verdwenen. Ze werden afgevoerd naar Medië, het land der Meden. En daarna verdwenen ze naar het noorden. Over de Caucasus. En als een volk, een geheimzinnig volk, komt van het noorden, is de kans groot dat het precies daarover gaat. Over Israël namelijk. En dan zal ik u nog wat zeggen. Vers 3 van Jeremia 50. Vers 3 van Jeremia 50 zegt, een volk komt tegen haar op van het noorden. En het zal Babel verwoesten. En vers 9 herhaalt het. Ik zal een verzameling van grote volken, het is nu nog sterker, uit het land van het noorden verwekken en tegen Babel opbrengen. En daartussenin, namelijk in vers 4 tot en met 8, gaat het over de kinderen Israëls en de kinderen van Juda. Met de kinderen Israëls, de 10 stammen dus voorop. Heb oog voor die structuur. Een volk van het noorden. Welk volk van het noorden? Het volgende vers spreekt meteen over de kinderen Israëls en de kinderen van Juda tezamen zullen komen, want het Messiaans Rijk wordt opgericht en zij zouden vluchten, althans wegtrekken uit Babel, want het Messiaans Rijk wordt opgericht. En dan gaat het weer gewoon verder in vers 9 met, want ziet, ik zal een verzameling grote volken uit het land van het noorden verwekken en tegen Babel opbrengen. Ik weet niet hoeveel tijd ik nog heb, maar ik zeg dan maar, dan grijp ik, loop ik maar op mezelf vooruit. In de rest van dit hoofdstuk, en ik meen ook in hoofdstuk 51, wordt nog een paar keer melding gemaakt van Israël. En dat de oordeel over Babel een wraak is van Israël en van de Heer over Babel, vanwege wat Babel, het land van Babel enzovoorts, gedaan heeft in de loop der eeuwen tegen Israël. Daarom is het de wraak van Israël op Babel. En door welk volk zou het moeten gebeuren? Als het de wraak van Israël is op Babel, welk volk, dan is het toch Israël. Enigerwijze, daar heb ik niet alles mee gezegd, maar als het dus gaat om een volk van het noorden, zou je moeten denken inderdaad aan de 10 stammen van Israël die naar het noorden verdwenen zijn en die van daaruit, misschien met een omweg en dan van het zuiden, dat doet er niet toe, maar die van daaruit, vanuit het land van het noorden waarin ze verdreven zijn, zich weer zullen melden en inderdaad wraak zullen nemen op Babel. Bovendien, de 10 stammen hebben precies gedaan wat gezegd werd. Ze gingen uit Babel, uit het Rijk, uit dat gebied. Het heette toen Assur, maar dat maakt weinig uit. Het blijft gewoon Babel. Dat was al zo sinds Nimrod, om zo te zeggen. Het is de naam van het wereldsysteem en de verwarring daarin en de leugen daarin. En de 10 stammen werden weliswaar weggevoerd, maar ze zijn binnen de kortste keren aantoonbaar, historisch gedocumenteerd, zijn ze daar verdwenen en hebben ze de kortste route genomen over de bergen, buiten het wereldrijk van die dagen enzovoorts. Dat is precies wat er gebeurd is. En eigenlijk is het altijd zo gebleven, maar ik heb geen tijd om dat allemaal te vertellen. Een volk van het noorden, een verzameling van grote volken uit het land van het noorden. Vers 9, en vandaar, vanuit het noorden, zal Babel worden ingenomen. Wat ik probeer te zeggen is dit, dat als we alleen aardse omstandigheden in aanmerking nemen, dat Babel op een of andere wijze geoordeeld wordt vanuit Israël, vanuit de 12 stammen van Israël overigens, Israël en Juda, in die volgorde staan ze hier ook vermeld, in Jeremia 50 vers 4... Daar is wat meer over te zeggen, want die val van Babel is het gevolg van dat de legers van Babel optrekken tegen Jeruzalem, om zo te zeggen, en daar omkomen in het land, in Canaan, dat wil zeggen in Armageddon, daar komt die naam ook vandaan. We hebben dat in het verleden al besproken. En dat gaat dus blijkbaar net als aan het einde van de 70ste week van Daniël, in verband met de, laten we zeggen, Oost-Europese legers, die van Gog, Magog, Ros, Mesech, Tubal enzovoorts. Want daarvan staat ook dat ze omkomen in het land. In Joël 2 wordt dat uitgebreid beschreven, maar ook in Ezechiël 39. Ze komen om in het land, maar dan staat erbij in de profetieën dat de Heer een vuur zal zenden in het land waar die legers vandaan kwamen, in het land van Magog. Zodat niet alleen die legers daar omkomen, maar het land waar ze uitkomen, komt ook in een oordeel van Gods wegen. En ik denk dat hetzelfde beginsel zich hier herhaalt, pak een beetje 33 jaar later zo ongeveer, als de legers van Babel omkomen in Armageddon, in Canaan dus, maar de Heer zal een vuur zenden op een of andere wijze in het land waar ze vandaan komen, en dus Babel zelf. Leidt tot het oordeel van Babel. Maar het hangt samen inderdaad met Israël logischerwijs, en vandaar dat het hier ook zo verteld wordt, om en om. Babel heeft zich misdragen tegen Israël en nou is het de wraak van Israël aan Babel. De aardse omstandigheden, maar we hebben meer dan dat, want wij hebben geleerd dat als de Heer Jezus vanuit de hemel wederkomt, zich openbaart en zijn koninkrijk op aarde zal vestigen, zal hij dat doen samen met zijn ecclesia, zijn gemeente van eerstgeborenen. Dat wil zeggen dat wij betrokken zullen zijn in deze dingen en zeker ook in deze oordelen die over de aarde gebracht worden. Wat ik me daarbij moet voorstellen, weet ik nooit. Maar in ieder geval, zoals de Heer een leger heeft van engelen in de hemel en daarmee iets doet, zo zal hij het dan ook hebben, alleen wij zijn dat. En we zouden de engelen gelijk zijn, hoe dat maar heten mag. En voor zover het oordeel over Babel komt vanuit de hemel, komt het dus toch via de gemeente. En waar de gemeente geacht wordt het eerstgeboorterecht van Efraïm te hebben ontvangen, boven Juda, boven de Joden, wil het zeggen dat ook dat oordeel vanuit de hemel komt van Israël. Niet zozeer van Juda, maar wel van Israël, de 10 stammen, en anders zeg ik gewoon van Efraïm. En daar gaat het om. En dat wordt ook hier aangereikt, want in dit hoofdstuk vinden we nog veel meer vermeldingen van waar dat oordeel eigenlijk vandaan komt. En dat wil ik dus met u toch proberen door te nemen in de weinige minuten die ons nog resten. Dus ik ga gewoon verder. Wij waren in vers 9 een verzameling van grote volken. De gangbare uitdrukking voor de oorsprong van de gemeente uit Efraïm namelijk in Genesis 48 en in Romeinen 11. Daarna lees ik in vers 14. Rust u tegen Babel rondom. Dat wil zeggen, neem uw wapenrusting op. Neem je wapens op. Gij allen die de boog spant. Dus het gaat om boogschutters die Babel zullen belagen. En hetzelfde wordt herhaald in vers 29. Laat u horen tegen Babel, gij schutters, gij allen die de boog spant. Legert u tegen haar rondom, laat niemand van hen ontkomen. Vergeld haar naar haar werk. Want zij heeft trotselijk gehandeld tegen de Heere, tegen de heilige Israëls. Als je vraagt wie zijn die boogschutters, is het eerste antwoord, dat weet ik niet. En het tweede antwoord is, het is Israël. Want Babel heeft trotselijk gehandeld tegen de heilige Israëls. De Heere van Israël uiteraard. Dus komt het oordeel van Israël. Maar hier worden ze als schutters besproken. Maar ze moeten identiek zijn aan het volk van het noorden of de verzameling grote volken van het noorden. Daarna vers 25. De Heer heeft zijn schatkamer open gedaan en de instrumenten zijn een gramschap voortgebracht. Zo heten ze dus. De instrumenten zijn een gramschap. Want dat is een werk van de Heer der Heerscharen in het land der Galdeeën. En die instrumenten zijn een gramschap, zijn dus die volken van het noorden. En het zijn Israël en Juda. In vers 26 staat trouwens, komt aan tegen haar van het uiterste. Eerder stond er van het noorden, nu heet het het uiterste. En bij uiterste denk ik toch aan de einden der aarde, hoor. In ieder geval van heel ver weg. En het is of de einden der aarde, maar daar zijn die 10 stammen ooit heen verdwenen. En het andere is dat het niet op aarde is, maar in de hemel, het uiterste. Want dat is heel ver weg. En dat klopt ook, want dan is het gewoon de aanduiding van de gemeente. Daarna heet het in vers 28, de wraak zijn stempels. Om in Sion te verkondigen, de wraak des Heer, onze God, de wraak zijn stempels. Maar wie is zijn tempel? Dan heb ik het al voorgezegd natuurlijk. Zijn wij toch? Dus toch de gemeente. Je kunt ook zeggen, het is de wraak omdat de Babyloniërs de tempel verwoest hebben en verbrand hebben. Oké, natuurlijk. Maar er zit altijd meer achter. Een tempel is altijd al een beeld geweest trouwens van de gemeente, dus vooruit. De wraak zijn stempels. In Openbaring lees je dat ook. De tempel in de hemel geopend en de ark des verbonds is gezien enzovoort. Maar slaat inderdaad op Christus en de gemeente. Vers 32. Dan zal de trotse aanstoten en vallen. Die trotse is Babel, volgens vers 31. Ik tegen u, gij trotsen. En vers 32. Dan zal de trotse aanstoten en vallen. Dat wil zeggen, Babel trekt op tegen Jeruzalem, maar die valt ook. Dit is de vermelding van die legers die optrekken naar Jeruzalem, maar omkomen in Armageddon. Maar dan staat er. Dan zal de trotse aanstoten en vallen en er zal niemand zijn die hem oprecht. Dat wil zeggen, het is een definitieve ondergang van die legers. Dat heet in Openbaring in Armageddon. En hier staat vervolgens, ja, ik zal een vuur aansteken in zijn steden. En dat is dezelfde beschrijving als de gebeurtenissen in de 70ste week van Daniël. Maar daar gaat het over Gog, Magog, Ros, Mesech en Tubal. Ze komen om. In Kanaan en de Heer zal een vuur zenden in het land van Magog. En hier gaat het om legers van Babel. En ik zal een vuur aansteken in zijn steden. Dat zal alle plaatsen rondom hem verteren. Waardoor wordt Babel verwoest of geoordeeld? Volgens dit vers door vuur. Volgens anderen door booschutters. Volgens nog anderen door een volk uit het noorden enzovoort. Je moet die schriftplaatsen dus domweg met elkaar vergelijken. Ik zeg altijd bij elkaar optellen en het kleinste gemene veelvoud eruit halen. Dan wel de grootste gemene delen, dat weet ik nooit helemaal zeker. Maar zoiets leg ik later wel uit. Maar goed, vuur uit de hemel. Dat vuur vindt u trouwens ook in Openbaring 17 vers 16... Dat hebben we er straks gelezen. Zij zullen haar met vuur verbranden. En in 18 vers 8. Daarom zullen haar plagen op één dag komen. Namelijk dood en rouw en honger. En zij zal met vuur verbrand worden. Dood en rouw en honger. Op één dag komen betekent trouwens niet dat het allemaal binnen 24 uur gebeurt. Maar dat het plotseling gebeurt. Anders kun je namelijk ook geen honger hebben. Oordeel bestaat uit dood en rouw en honger. En als het allemaal binnen één dag moet, dat is niet te doen. Maar één dag betekent ook plotseling. Men verwacht het niet, maar het komt toch. Dat is 18 vers 8 van Openbaring. Met vuur verbrand worden. En daarna nog in vers 18 van Openbaring 18. Zij riepen, ziende de rook van haar brand. En zeggende, wat stad was deze grote stad? Gelijk, de rook van haar brand. Dan is het dus opnieuw vuur. Heb je dat? Dan gaan we terug naar Jeremia 50. Wij waren in vers 32. Ik zal een vuur aansteken in zijn steden. Maar daar staat dat de Heer het zal doen. Ik zal een vuur aansteken in zijn steden. Dat zal alle plaatsen rondom hem verteren. Daarna vers 34. Maar hun verlosser is sterk. Die van Israël uiteraard weer. Kinderen van Israël en Juda worden genoemd in vers 33, dus het is toch weer Israël. Maar daarna vers 34, de Heer hun verlosser is sterk, Heer de Heerscharen is zijn naam, hij zal hun twist zeker twisten, opdat hij het land in rust brengen, waar de inwoners van Babel beroeren. Het is dus de Heer de Heerscharen zelf die het oordeel zendt. Tel dat erbij op. Daarna in vers 35 en 36 en 37 vinden we 5 keer genoemd het zwaard. Het zwaard zal zijn over de goddeeën, het zwaard over de leugenaars, het zwaard over de helden, het zwaard over zijn paarden en wagenen, het zwaard over haar schatten dat zij geplunderd worden. Dus het is inderdaad oorlog, maar zwaard staat niet alleen voor oorlog, uiteindelijk voor de dood, hè? Een gewelddadige dood namelijk. Daarna in vers 38 wordt het oordeel veroorzaakt door droogte. Droogte zal zijn over haar wateren dat zij uitdrogen. En waarom ook niet letterlijk? Beslot, toen in de tijd door de Meden Babel veroverd werd en het Medo-Persische Rijk gesticht werd, gebeurde dat doordat de Eufraat uitdroogde. Dat hadden die mensen gedaan, overigens, maar goed. Ze hadden een dam gelegd in de Eufraat, die uitdroogde. En ik heb u verteld, toen zijn ze gewoon over de bodem van de Eufraat de stad binnengelopen. Door de Meden. Maar voor alle duidelijkheid vertel ik er maar weer bij, dat toen Babel niet verwoest is geworden. Absoluut niet. En er is geen brand geweest, niets van dat alles. Babel is gewoon blijven bestaan. Alleen er kwam iemand anders op de troon. En zelfs de ambtenaren bleven zitten, want zelfs Daniel werd van de derde in het Rijk, bleef de derde in het Rijk. Van het Babylonische Rijk, het Medo-Persische Rijk. Er is niks gebeurd verder. Het werd alleen het Medo-Persische Rijk en dat was het. Toen zijn deze profetieën dus niet vervuld, daar gaat het om. En daarom worden ze ook in Openbaring aangehaald, want ze moeten nog vervuld worden. In de toekomst. Nou goed, droogte dus ook. Dan hebben we nog vers 40. Vers 39 zegt, het zal daarna, als het verwoest is, niet meer bewoond worden. Met andere woorden, dat moet ook nog gebeuren. Daarna vers 40, gelijk God Sodom en Gomorra aan de naburen heeft omgekeerd, spreekt de Heer, alzo zal niemand al daar wonen en geen mensenkind in haar verkeren. Maar Sodom en Gomorra werd niet veroverd door een volk van het noorden of van het zuiden of waar vandaan dan ook. Ook waren het geen pijlen en bogen, en dus boogschutters. Het was vuur uit de hemel. Er kwam geen mens aan te pas. Vuur uit de hemel. En dus kwam het oordeel toch uit de hemel. En als u die dingen met elkaar in verband wil brengen, kloppend wil krijgen, zit er niks anders op dan te geloven dat dit volk uit het noorden, dan wel deze grote verzameling van volken uit het land van het noorden, dat dat uiteindelijk toch een hemels volk blijkt te zijn, die vanuit de hemel vuur gooien, hoe dan ook, op Babel. Het is de enige manier om het kloppend te krijgen. En bovendien moet dat volk op een of andere wijze nog Israël zijn ook. Maar ja, dat is in het Nieuwe Testament toch uitgebreid genoeg uiteengezet, lijkt mij, wie de gemeente is. Erfgenaam van het eerstgeboorterecht van Efraïm en bovendien een hemelsvolk. En bovendien eerstelingen van het Messiaanse Rijk. En als het betrokken wordt, de gemeente betrokken wordt in de openbaring van dat rijk straks op aarde, betekent het dat als er een oordeel moet komen vanuit de hemel over welke stad dan ook, wordt het in gang gezet inderdaad door de gemeente. Dat komt het tot nu, hebben die? Anders weet ik het ook niet. In vers 41, 50 vers 41, zie daar komt een volk uit het noorden. Een grote natie en geweldige koningen zullen van de zijden der aarde. Nou is het ineens niet meer het noorden, maar nou is het de zijden der aarde. En hoe kan dat met elkaar in overeenstemming zijn? Wel, doordat dit volk van het noorden naar het noorden verdwenen is, maar daarna verzameld is geworden van de zijden der aarde. God verzamelt zich een volk uit de heidenen voor zijn naam. Van de einden der aarde, van de zijden der aarde, waar het maar is. De vier winden des hemels, desnoods, enzovoorts. Het is naar het noorden verdwenen, maar het komt van alle kanten terug. En vooral van de bovenkant. Bovendien noemen ze een geweldige koning. Geweldige koningen, noem maar eens één. Christus, noem maar nog eens een. Openbaring 1, vers 6. Is lang geleden, maar dat we besproken hebben. Christus die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor zijn God en Vader. Engels volk van koningen. Zijn wij? Waarom niet? Of geloven we het niet, dat wij koningen zijn? Dat moet toch ergens terugkomen? Nou, hier komt het terug. Bovendien, de koningen en de geweldige koningen van de zijden der aarde en het volk uit het noorden heet in vers 42 gewoon een man ten oorlog, enkelvoud. Het is toegerust, een wapenrusting, toegerust als een man ten oorlog. Bovendien is het de strijd tegen Satan en zijn personeel. Maar wie doet dat, de strijd tegen Satan en zijn personeel? Wie was het die Satan en zijn personeel in de tijd uit de hemel gooide? Michaël en zijn engelen, dat is de gemeente. Wie denkt u dat het is die de ondergang van dit rijk van Satan op aarde bewerkstelligt? Wij, bovendien, we hebben al heel lang ervaring, want we hebben al heel lang de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen overheden en machten, geestelijke boosheden in de lucht. Die strijd zullen we afmaken. Afmaken is het goede woord trouwens. Maar, een man ten oorlog, wat dacht u van tot een volkomen man uit Efeze 4 over de gemeente? De mannelijke rijpheid enzovoorts. En uit Korinthe meen ik, houd u mannelijk enzovoort. Dat is toch de gemeente? Tenzij je verblind bent door het idee van het bruidje, dan herken je dit natuurlijk niet. En daarom is die leer van de gemeente als bruid toch tamelijk noodlottig, laat ik het zo zeggen. Er is een heleboel uit de Bijbel wat je dan niet meer begrijpt. Maar goed, een man ten oorlog. Dat was vers 42, daarna vers 44. Ziet gelijk een leeuw van de verheffing der Jordaan, zal hij opkomen tegen Babel, tegen de sterke woning. Gelijk een leeuw van de verheffing der Jordaan. Wie kan dat nou wezen? Nou, het lijkt mij de leeuw uit de stam van Juda, uit hoofdstuk 5 van Openbaring. Maar zoals gezegd, het is Christus inclusief de gemeente. Hoofd en lichaam, dat is die ene man uit de voorgaande verzen. Daarna heet het ook, wie daartoe verkoren is, of gewoon wie verkoren is, zal ik tegen haar bestellen. Maar wie is er ook alweer verkoren? Wat lazen we trouwens in Openbaring 17? Hij is Heer der Heren, Koning der Koningen, en die met hem zijn de geroepenen en uitverkorenen en gelovigen. Het staat er gewoon hoor. Dat moeten wij zijn, dat kan niet missen. Wie daartoe verkoren is. Dat was vers 44, even in de gouden agenda. Dan kom ik in 51 vers 1, Jeremia 51 vers 1, waardoor wordt Babel verwoest door een verdervende wind. Zie, ik zal een verdervende wind opwekken tegen Babel. Is het een letterlijke wind? Nou ja, misschien zal het wel hard waaien, maar u weet toch dat wind staat voor de kracht van de geest, of andersom, voor geestelijke kracht. Dat kan toch heel goed de aanduiding zijn van een hemelse gemeente. Een verdervende wind tegen Babel en tegen degenen die daar wonen. Voor de statistiek in 51 vers 2 heette het wanners. Weet u wat het is? Dat zijn degenen die het kaf van het koren scheiden. Wanners. Ik zal Babel wanners toeschikken. In vers 3 heette het trouwens de schutter, dan wel schutters. En daarna in vers 5 staat er ineens weer, want Israël of Juda, let op, en in die volgorde uitsluitend. Israël of Juda zal niet in weduwschap gelaten worden van zijn God, van de Heere der Heerscharen, enzovoorts. Want het gaat om de wraak van Israël. Op Babel. En daarna krijgen we in vers 6, vliet uit het midden van Babel, maar die had ik al even genoemd, dacht ik. Was naar aanleiding van 50 vers 8, vliet uit het midden van Babel. Maar hier in 51 vers 6 en in vers 45 trouwens, wordt dat herhaald. En ik had u al gezegd, staat ook in Openbaring 18 vers 4 en Jesaja 48 vers 20. Vaste uitdrukking. Want dit is de tijd der wraak des Heren, die haar de verdiensten betaalt enzovoort. Vliet uit het midden van Babel, zoals Lot moest vlieden uit Sodom. Daarna vers 7. Babel was een gouden beker in de hand des Heren die de ganse aarde dronken maakte. De volken hebben van haar wijn gedronken, daarom zijn de volken dol geworden. Dat is precies dezelfde terminologie als in Openbaring 17 en 18. De vrouwen met die drinkbeker en de wijnharen hoererij. Dus het kan niet mis, het gaat over precies hetzelfde. Daarna in vers 8, schielijk is Babel gevallen. En schielijk betekent plotseling, en dat is wat in Openbaring 18 heet, in één dag. Zomaar ineens. En dat bewijst dat het inderdaad in hoge mate uit de hemel komt. Als het optrekkende legers zijn op aarde, gebeurt dat niet in één dag. Die zie je aankomen, die zijn er niet in één dag. Maar dit oorlog komt er op één dag. En als het dus is vanuit de hemel, dat is niks bijzonders aan. Zo was het met Sodom ook. Nou goed, daarna vers 9. Verlaat haar dan, staat er. Want haar oordeel reikt tot aan de hemel en is verheven tot aan de bovenste wolken. Met andere woorden, het gaat weer gewoon over vuur. En dus opstijgende rook, waarna men tot ver in de omtrek staat te kijken. Maar zo wordt het ook inderdaad beschreven in Openbaring 18. En nu, vers 11. Zuiver de pijlen, rust de schilden volkomen toe. De Heere heeft de geest, De Heer heeft de geest der koningen van Medië opgewekt. Heb je dat? Wie zijn dus degenen die een oordeel brengen over Babel? De Meden. Maar er staat de geest der koningen van Medië. Dat had weggelaten kunnen worden, dan verandert er niks, want er blijven gewoon de koningen van Medië en dus de Meden. Maar de Meden, dat waren er niet zoveel. Dat was ooit maar een klein volkje. En ze hadden één koning, eentje, want het was niet zo groot. Dat was Darius de Mediër in Daniel 6, die de Meden leidde over de bodem van de opgedroogde Eufraat, de stad in, en die Belshazzar doodde enzovoorts. En Darius de Mediër ontving het koninkrijk 62 jaar oud zijnde, en dat was het dan. Vers 1 van Daniel 6. Hebben we die nog? Dat is niet koningen van Medië. Maar het hele punt is dat weliswaar Medië genoemd wordt, en dat weliswaar ooit Babel veroverd werd door de Meden, dat is ook waar, maar niet verwoest. Maar het punt is gewoon dat de 10 stammen zijn weggevoerd naar het land van Medië. Steden worden ook genoemd. En dat ligt net bezuiden de Caucasus. En dat de naam Medië of Meden dus gegeven wordt aan die 10 stammen die daar gewoond hebben en vandaar weer vertrokken zijn. Naar het noorden en wat het maar was. Maar het gevolg is dat de term Meden, de Mediërs, of hoe ze maar genoemd worden, een term is waarachter de gemeente schuil gaat. Nou ja, waarachter de 10 stammen schuil gaan, maar de gemeente is daar de erfgenaam van. Althans, waar het eerst geboorterecht betreft. En dat is het hele verhaal. Er zijn in onze dagen geen Mediërs meer. Die zijn er überhaupt niet meer. Het was maar een klein stammetje. Met tamelijk oorlogsvaardige, strijdvaardige mensen. En die hebben dus voor de Persen Babel veroverd. En daarna kwam Kores, de Pers. En die zei tegen Darius de Mediër: hartelijk dank, u kunt wel gaan, u hoort nog van ons. Want Darius de Mediër heeft niet langer dan 2 jaar in Babel geresideerd. Want toen kwam zijn baas. Dus gewoon personeel. Niks machtige koningen, niks vele volken, niks koningen der Meden of iets dergelijks. Dat heeft ook nooit bestaan. Het kan ook niet bestaan, want het is er niet meer. Maar achter de naam gaat de gemeente schuil. Bovendien, Medië betekent het midden gewoon. Vandaar een medium, een middel, enzovoorts. En een volk van het midden kun je natuurlijk ook gewoon laten staan. Dat wil zeggen, niet als aardrijkskundige aanduiding nemen. En dan is het volk van het midden gewoon het volk van de hemel. Maar dan heb ik een paar dagen nodig om het uit te leggen. Want het midden is nu eenmaal de hemel. En als het ook overdrachtelijk mag, vooruit. Het midden is de plaats waar de regering zetelt. Waar vanuit geregeerd wordt. Waar alles om draait, om het midden. En wat draait het allemaal om? Om de Heer en zijn Ecclesia. Vanuit de hemel. En achter de naam van Medië ligt dus gemeentelijke waarheid verborgen. En dat is normaal in het Oude Testament, dat gemeentelijke waarheid ergens achter verborgen wordt. En daar gaat het maar om. Bovendien heet het hier weer, dit is de wraak des Heren, de wraak zijn tempels. En wat is de tempel ook alweer? Als het overdrachtelijk moet. De gemeente. Maar ze staat er toch, hoor. Je moet alleen consequent zijn en de dingen die je geleerd hebt toepassen. En dat doen we nu. Die medius overigens vinden we ook in Jesaja 13. Dat is ook wel aardig, want daar wordt ook beschreven dat Babel verwoest zal worden in de dag des Heren, want die term staat er een paar keer bij. En daar staat ook een groot volk en een stem des gedruis der koninkrijken in vers 4. Die komen uit verre landen van het einde des hemels. Leuk, hè? Door wie wordt Babel veroordeeld? Door een groot volk, vers 4. Door koninkrijken der verzamelde heidenen, onder aanvoering van de Heer der Heerscharen. En ze komen uit verre landen, dat wil zeggen uit een ver land. Ze komen namelijk van het einde des hemels. Als u het mij vraagt, ze komen uit de hemel. Letterlijk, kort. Dat hoeft het niet te betekenen. Maar ja, het zijn bedekte termen waarachter de gemeente schuil gaat. We zouden dat moeten herkennen. En bovendien, hier staat ook bij wie dat volk is. Hoe het heet. Want dat staat in vers 17. Zie, ik zal de meden tegen hen verwekken. Jesaja 13, vers 17. Ik zal de meden tegen Babel verwekken. Maar volgens vers 4... Een groot volk, koninkrijken der verzamelde heidenen uit verre landen, vers 5, van het einde des hemels. Maar waar woonden de meden? Een paar kilometer. Nou ja, hooguit enkele honderden kilometers, maar ik geloof dat ik nu al overdrijf. Want ik ken die kaart ook niet uit mijn hoofd helemaal. Hè? Ten noorden van Babel, meer niet. Wel ten noorden van Babel. Maar niet aan verre landen aan het einde des hemels. Het maakte gewoon onderdeel uit van het Rijk van Babel. Dat was een bepaalde streek met een bepaalde stam die daar woonde. Dat was het dan. Dus als je dit bij elkaar moet optellen, heb je toch een probleem. Zijn die meden dan een groot volk geworden en geworden tot een gedruis der koninkrijken en wonen ze aan het einde des hemels dan wel aan de einde der aarde? Nee, het gaat over de gemeente. Daar kun je niks anders van maken. Het is of wat al, of de termen moeten bij elkaar gebracht worden. En je vraagt je af, wat betekent het? En dan is er maar één antwoord. Het is niet een of ander aardsvolk, het is een hemelsvolk. En ook dan nog staat er in vers 17 de meden, maar daarna staat er in vers 19, alzo zal Babel het sieraad der koninkrijken, de heerlijkheid, de hoogvaardigheid der goddeeën zijn, gelijk als God Sodom en Gomorra omgekeerd heeft. En Sodom en Gomorra werden niet omgekeerd door een volk dat ergens vandaan kwam, maar gewoon vanuit de hemel werd vuur en zwavel op Babel geworpen. Dat is wat het is. Dus je hebt echt geen andere mogelijkheid. Of dit is wartaal, de ene keer zo, de andere keer zo, of het duidt allemaal op één en hetzelfde. En dan kun je alleen nog maar concluderen dat het om de gemeente gaat. Bovendien is dit ook inderdaad in de dag des Heren, vers 6, vers 9, dan wel in de dag zijns hittigen toorns, vers 13. Ik kan dus niet missen. En in hoofdstuk 14, maar dat is eigenlijk nog hetzelfde, wordt de koning van Babel besproken. En dat is het beroemde gedeelte waaruit blijkt dat de koning van Babel niemand anders is dan de duivel zelf. En ook dat past volstrekt in Openbaring 17 en 18. Het satanische antichristelijke wereldrijk. Nou, dan ga ik nog even terug naar Jeremia 51, want daar kwam ik vandaan. Vers 28, de koningen van Medië, heilig tegen haar, de heidenen de koningen van Medië. Vers 27 moet je eigenlijk meelezen, want daar staat, roep tegen haar bijeen de koninkrijken van Ararat, Mini en Askenas. En als u die plaats op de kaart opstoekt, bent u in Medië en omgeving ten zuiden van de Caucasus. Roep het maar op. Ik kan niet missen. Daar woonden ooit de meden. Maar ik heb ook wel eens ergens gelezen dat de meden waarschijnlijk opgegaan zijn in de 10 stammen van Israël. En met de 10 stammen mee verdwenen zijn de Caucasus over. En zo verdwenen ze uit de geschiedenis als het ware. Maar goed, dat doet er niet toe, want het past niet in het kader van onze uiteenzetting nu. Even verder, even vers 36 dan nog. Ik zal haar zee droog maken en haar springader opdrogen. Dat is weliswaar gebeurd toen de meden Babel veroverden in de tijd, maar die verwoesten de stad niet. zodat dit in de toekomst alsnog moet gebeuren. Ik denk ook dat letterlijk de Eufraat opdroogt. Maar de gedachte erachter is dat Babel de macht over de volkeren, want de wateren zijn de volkeren, macht over de volkeren zal verliezen. Vers 42, een zee is over Babel gerezen, door de veelheid harer golven is zij bedekt. Die uitdrukking komt volstrekt overeen met de 10 hoornen die zich keren tegen de vrouw. Ze zullen de hoer haten en haar woest maken, staat er. En hier zijn het niet de hoornen van het beest, maar hier zijn het de wateren die dat doen. Maar in Openbaring 17 hebben we gezien dat het beest en die wateren precies hetzelfde is. Heb je dat nog? Dit is nu schrift met schrift vergelijken. Het is moeilijk, je moet er met je aandacht bij blijven, maar het is niet anders. In vers 45 hebben we weer, gaat uit mijn volk uit het midden van haar, vanwege de hittigheid van de toorn des Heren, de oproep om Babel te verlaten. Vers 48 zou ik even moeten noemen, hè. Want van het noorden zullen haar de verstoorders aankomen. Weer van het noorden. En in vers 47 gaat het weer over de beelden van Babel waarover een oordeel komt. En dat kennen we ook uit Openbaring 17 en 13. Beeld immers. En uit Daniel. Nou, even kijken wat ik nog zal noemen. De golven, de zeeën, de wateren weer genoemd in vers 55. De verstoorder weer genoemd in vers 56. Maar het is nog steeds Christus en de gemeente uiteraard. Want in hetzelfde vers 56 heet hij: de Heere, de God der vergelding, zal hun zekerlijk betalen. De verstoorder komt over Babel, want de Heere, want hij is die verstoorder, maar nog steeds inclusief de gemeente. In vers 58 is het weer vuur, waardoor Babel verwoest wordt, vuur vanuit de hemel. En dan nog iets redelijk belangrijks. Aan het einde van deze twee hoofdstukken, die in feite één profetie vormen, lezen wij in vers 60, Jeremia nu schreef al het kwaad dat over Babel komen zou in een boek, dat wil zeggen deze twee hoofdstukken gewoon, schreef hij in een boek een rol. Te weten al deze woorden die tegen Babel geschreven zijn. En Jeremia zei tot Seraja, als gij te Babel komt, want Seraja zou weggevoerd worden naar Babel met de ballingen mee. Als gij te Babel komt, zo zult gij zien en lezen al deze woorden. Met andere woorden, dan moest hij plechtig deze twee hoofdstukken dus oplezen, dit visioen. Al die oordelen over Babel, hardop uitspreken uiteraard. En gij zult zeggen, vers 62, o Heere, dat is het gebed aan het eind van de schriftlezing dus dan. O Heere, gij hebt over deze plaats gesproken, dat gij ze zult uitroeien, zodat er geen inwoner in zij, van de mens tot op het beest, maar dat zij worden zal tot eeuwige woestheden. En het zal geschieden, als gij geëindigd zult hebben dit boek te lezen, dan zult gij een steen daaraan binden. Je bent zo in Daniel 2 hoor. Een steen zonder handen afgehouden die het hele beeld Babel namelijk verwoest. Hè? Zult gij een steen daaraan binden en werpen het in het midden van de Frat, de Eufraat. En zult zeggen, alzo zal Babel zinken en niet weder opkomen vanwege het kwaad dat ik over haar zal brengen en zij zullen mat worden. Dat wil zeggen, dan moet die boekrol aan een steen gebonden worden en gegooid worden in de Eufraat, zodat die boekrol als het ware onder water, onder de zee enzovoorts verdwijnt. En die hele uiteenzetting, die komen we daarna in een andere vorm tegen in Openbaring 18. Waar staat oordeel op één dag? Waar staat het zal met vuur verbrand worden? Waar staat in vers 10 het oordeel is in één uur gekomen? En in vers 16, want in één uur is zo'n grote rijkdom verwoest. En in vers 18, rook van haar brand. En in vers 19, in één uur verwoest geworden. Hierom bedrijft vreugde over haar, vers 20. En dan vers 21, want daar gaat het me nu nog om. Een sterke engel hief een steen op als een grote molensteen en wierp die in de zee. Een zee is gewoon watermassa, hè. Het had ook de Frat kunnen zijn, de Eufraat. Maar wierp die in de zee, zeggende, aldus zal de grote stad Babylon met geweld geworpen worden en zal niet meer gevonden worden. En dat is hetzelfde plaatje, hetzelfde beeld als uit het eind van Jeremia 51, waarbij uitgebeeld wordt hoe Babel zal ondergaan uiteraard. En eigenlijk zal verdwijnen naar de dood. En daarna zeg ik, leest u voor uzelf alsjeblieft dit hoofdstuk door, Openbaring 18. En u zult merken dat inderdaad deze oud-testamentische profetieën daar uitgebreid geciteerd worden. Het zijn volstrekt dezelfde uitdrukkingen waarbij het dubbele wee vele malen over de stad wordt uitgeroepen, maar waarbij ook tweemaal geroepen wordt, het dubbele geroepen wordt, gevallen, gevallen, het grote Babel enzovoorts. En waarin geroepen wordt, gaat uit van haar mijn volk, opdat gij aan haar zonde geen gemeenschap hebt, vers 4. Het is allemaal letterlijk geciteerd uit een van deze profetieën. Het zij Jeremia 50 en 51, het zij Jesaja 13, 48 of zelfs Jesaja 21. Daar gaat het om. Het is de culminatie van al deze oud-testamentische profetieën hier in deze ene gebeurtenis waar van Gods wegen een oordeel gebracht zal worden, niet alleen maar over de stad uiteraard, maar daarmee over het hele Rijk. Het is het einde van dit antichristelijke Rijk. En blijkbaar zijn wij daarin betrokken. Want onze strijd en overwinning die wij hebben op deze machten zal in de toekomst ook inderdaad gedemonstreerd worden. Vanuit de hemel. En daar zien wij natuurlijk ook naar uit. Er zijn nog een paar details die ik niet genoemd heb. Dingen als de rijkdom van Babel die hier beschreven wordt. Die vindt u bijvoorbeeld ook in Ezechiël 28 beschreven. En voor een deel ook in Jesaja 14. Maar u volgt maar gewoon die tekstverwijzingen die eronder staan. Wat uitgebreid liefst. Want dan zult u zien dat inderdaad al die profetieën uit het Oude Testament samenkomen in dit ene hoofdstuk. En dat is ook de functie van het hoofdstuk, om aan te geven dat deze profetieën nog vervuld zullen worden in de toekomst. Nadat eerst dat Babel gebouwd zal worden en zijn macht zal manifesteren over de wereld, zal ditzelfde Babel ten onder gaan, omdat er gewoon een sterkere macht is dan die van de duivel of wat dan ook. Dus de macht van Christus en zijn Ecclesia. Wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, we zeggen u dank dat we ook deze dag weer hier mochten zijn en uw woord mochten openen en deze keer ook bepaald mochten worden bij die oude profetieën van meer dan duizenden jaren terug, waarvan we weten dat ze alsnog zullen vervuld worden in de toekomst. Omdat uw woord onvergankelijk is en blijft tot in de eeuwigheid. We zeggen u dank dat we mogen zien hoe ook wij daar een plaats in mogen hebben en dat we als gemeente van eerstelingen wel degelijk betrokken zullen zijn in de openbaring en de instandhouding ook in de toekomst van uw eeuwig koninkrijk. We zeggen u dank dat u ons gemaakt hebt tot koningen en priesters en daarmee tot eerstgeborenen uit de volkeren, omdat we als eerstgeborenen zouden deel hebben aan uw heerlijkheid en aan uw erfenis. En in dat bewustzijn, Vader, brengen we onszelf bij u, opdat uw werk aan ons ter voorbereiding van deze grote toekomst aan ons voortgang mag vinden. Opdat wij opgebouwd mogen worden in het geloof, opdat wij mogen opgroeien tot die volkomen man, tot die mannelijke rijpheid, en opdat wij toegerust zouden zijn inderdaad voor deze strijd, nu reeds, maar ook in de toekomst. Wees u dan ons nabij, Vader, met uw kracht en met de rijkdom van uw genade, opdat we daardoor mogen opwassen tot zaligheid. Amen.